Deze week krijgen we een inkijkje in de wereld van belangenbehartiging van jongeren in Den Haag. De toekomst aan tafel, een veelgebruikte slogan bij beleidsontwikkeling, maar hoe zit dit eigenlijk in de praktijk? Er zijn namelijk ook veel onderwerpen in de formatie die jongeren aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de bezuiniging in de jeugdzorg, die er deze week nog doorheen is gedrukt. Ook lijkt het bijvoorbeeld bijna onmogelijk om een huis te kopen, en de komende jaren lijkt deze krapte voor de komende generaties alleen nog maar moeilijker te worden. En laat ik het nu maar snel gaan naar onze gasten vanavond, anders kan ik hier de hele aflevering mee vullen. Maar hoe eisen jongeren deze plek op aan tafel? Hoe zit dit lokaal als nationaal? En waar begin je met lobbyen als jongeren? Dit ga ik vandaag bespreken met Baran Kozer, bestuurslid van campagne en profilering bij de Nationale Jeugdraad, en Kevin Klinkspoor, voorzitter Christendemocratisch Jongerenappel, oftewel het CDA, en tevens gemeenteraadslid in de gemeente Westland. Ja, jongens, ik wil het toch eerst heel eventjes met jullie gaan hebben over de formatie en hoe het er nu bij staat. Kevin, jij volgt natuurlijk met het CDA ook deze formatie op de voet. Dit keer zit natuurlijk de traditionele bestuurderspartij, het CDA, niet aan tafel. Hoe kijk jij eigenlijk naar deze formatie en deze ontwikkelingen ook vanuit NSC?
Nou ja, deze ontwikkeling is vrij nieuw. Dus dat is. Ik ken de brief niet, hij is geheim. Dus dat is lastig reageren. Nee, als ik kijk naar het proces in zijn algemeenheid. We zijn 2-3 maanden sinds 22 november bezig met formeren. Ja, sorry jongens. Het lijkt wel alsof ik naar een kleuterklas loop te kijken.
Herkennen jullie dat? Dat er een soort van Twitter-feut ontstaan op...
Wat wil ik zeggen? We gaan allemaal een soort en plein publiek group hugs op Twitter organiseren en duimpjes naar elkaar sturen hoe gezellig we het met elkaar hebben. Er wordt vanuit de Telegraaf gerapporteerd dat er vanuit twee onderhandelende partijen niet echt veel financiële kennis is. Nou ja, en dan nu, dan sinds gisteren, wordt een soort met de stekker eruit getrokken op basis van slechte financiële cijfers. Ik vind het eigenlijk met stijgende verbazing zit ik hier naar te kijken.
Ja, jullie zijn natuurlijk alle twee, denk ik, net 10 jaar van de basisschool af. Maar dit is, lijkt het op schoolpleinpolitiek, Baran?
Lijkt op schoolpleinpolitiek, ja. Ik zou het niet zo zeggen, zeker omdat ik toch wel kinderen op het schoolplein zoveel mogelijk positiefs toe wil geven. Maar ik vind het wel modder gooien. Het is echt Haags en dan niet in Haags zoals we het in Den Haag kennen, maar in de Tweede Kamer. Elkaar onderuit halen. Het is jammer. Als jongeren wil je graag zekerheid, je wil perspectief, je wil duidelijkheid. En dat missen we nu in deze situatie.
En ook veel opgaves, denk ik, voor jongeren. Hoe kijken jullie daarnaar?
Zeker. Ja, dat is heel jammer. Kijk, weet je, ik denk dat we hier allemaal, alle drie, ook hier in de studio, we zitten met een woningtekort. We hebben natuurlijk enorme uitdagingen als het gaat om klimaatverandering. Flexcontracten naar vaste contracten krijgen. De studieschuldcompensatie, die ligt ook eigenlijk nog semi op tafel. Er zijn zoveel prangende issues waarvan mensen verlangen dat Den Haag het oplost. En met deze formatie, ik denk dat we weer een paar maanden verder zijn voordat we met een geformeerd kabinet zit. En dat betekent ook dat dat soort issues een paar maanden moeten wachten. En dat is echt gewoon doodzonde.
Ja. Baran?
Ja, nee, ik ervaar daar het wel hetzelfde. Het gaat lang duren, dat denk ik zeker. Vorige keer duurde het bijna een heel jaar.
Ja.
Of dat weer zo zal gaan zijn, dat gaan we zien. Maar momenteel zie ik niet heel veel hoop. We gaan het zien. Wij blijven het volgen. Dat weet ik zeker. En we gaan zoveel mogelijk doen om dus klimaatverandering, om het woningtekort, om de bezuiniging op de jeugdzorg, daar zoveel mogelijk van op te lossen, of tenminste onze input vanuit de nieuwe generatie leveren, te vertellen wat wij vinden en waar wij dit land graag naartoe willen zien gaan.
Ja, er is ook een motie ingediend door ChristenUnie om in ieder geval ook jongeren aan tafel te krijgen, jongerenorganisaties. Die staat nog steeds, althans die is nog niet weggestemd, maar het gaat er waarschijnlijk nog eventjes om spannen of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren in het formatieproces. Daarover zo meteen in ieder geval meer over jongeren in de lobby, of in ieder geval in de belangenbehartiging. Kevin, ik wil het toch eerst even met jou gaan hebben over jouw rol. Jij hebt twee petjes vanavond. Natuurlijk van de voorzitter van het CDA, maar ook gemeenteraadslid van de gemeente Westland. En zoals hier in Den Haag is vanavond ook het gemeentelijk debat over de spreidingswet. Hart voor Den Haag ziet het eigenlijk ook niet zitten met de spreidingswet, zoals een groot deel van de gemeenteraad van Westland. Jij zit daar in die gemeenteraad. Het wordt ook onder jou, is de burgemeester inmiddels ook op pad gestuurd om als goed is met de provincie of met het Rijk te gaan praten dat ze niet mee gaan doen met die spreidingswet. Hoe kijk je hiernaar?
Nou ja, ik vind dit vrij jammer. Kijk, vorige week hebben wij als Westlandse gemeenteraad een raadsvergadering gehad waarin onder andere een motie is besproken om tegen de spreidingswet uit te spreken. En dat die, zoals die nu ligt, niet inpasbaar is binnen de gemeente Westland. De stemverhouding loog er niet om. 27 zetels hebben voor die motie gestemd, 11 tegen. Laat vanzelfsprekend, tenminste ik vind het vanzelfsprekend dat wij als CDA-fractie tegen die motie hebben gestemd. Nederland is een democratische rechtsstaat en een wet die zowel door de Eerste als de Tweede Kamer is aangenomen, hebben we ook uit te voeren. Ik vind het ook een beetje oneerlijke politiek van de lokale partijen, maar ook van de Westlandse VVD, om op die manier om te gaan met een aangenomen wet, een democratisch aangenomen wet. We weten allemaal dat we hem zullen moeten gaan uitvoeren. We weten allemaal dat we die opgave krijgen. We weten ook dat we kunnen onderhandelen met gemeenten, maar in plaats daarvan zetten we de hakken in het zand. En dat zal uiteindelijk ook averechts werken. Kijk, de wet werkt natuurlijk wel zo dat provincies een taakstelling krijgen en binnen die provincies mag je onderhandelen. Voor Westland betekent dat in de voorlopige verdeling dat we 702 asielzoekers moeten opnemen.
En even voor de context, sinds 2012 is er geen enkele asielzoeker meer opgenomen.
Klopt, geen enkele asielzoeker sinds 2012. Dus nou ja, je kunt begrijpen dat andere gemeenten best wel met wat ogen naar ons kijken van, nou ja, jullie mogen ook wel eens een keer leveren. Mm. Maar goed, die 702, Dat staat niet vastgebijt. Want je kunt met andere gemeenten in de provincies kun je onderhandelen dat zij een deel van je opgave overnemen. Ja, en op het moment dat je dit als Westlandse Raad doet, de hakken in het zand zet, op die manier ga je er alleen maar voor zorgen dat straks uiteindelijk de staatssecretaris de dwangmaatregelen van de wet in kracht laat worden. En dan krijg je dus die 702 gewoon opgelegd. En dan heb je geen regie meer over het proces. Dus wat ons betreft gaan we onderhandelen met die gemeente binnen de provincie om te kijken wat we aan de opgave kunnen doen. Maar gaan we ook ons deel leveren, zodat we ook het proces in handen houden. Ja, ik vind het dus zeer onverstandig. En wat ze dus vanavond in de Haagse gemeenteraad doen, ja, ik begrijp dat Hart voor Den Haag heeft afgekeken bij onze lokale partij in de VVD. Ik zou ook hier in de Haagse raad zeggen, doe het alsjeblieft niet. Het is zeer onverstandig. Ga in gesprek, want het is een gezamenlijke opgave. Ook voor collega-raadsleden die in Ter Apel en Budel gewoon met de overlast zitten. Omdat die overlast is natuurlijk daar enorm, omdat het daar uitpelt van asielzoekers. Ja.
Denk je dat de spierballen eigenlijk van de wet worden getest op deze manier, wat eigenlijk helemaal niet zou hoeven?
Hoe bedoel je dat?
Nou, wat je zegt inderdaad, dat in één keer die harde wetgeving, toch echt die dwangmaatregelen, dat die er uiteindelijk wel ingezet moeten gaan worden.
Ja, ik vind dat jammer van dat frame dat heel veel rechtse partijen hebben geplaatst op de spreidingswet, de dwangwet. Daardoor krijg je ook een milieu alsof sinds 1 februari, sinds de spreidingswet actief is, dat gelijk die dwangmaatregelen actief zijn. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is echt in samenhang, in overleg met anderen. Je moet echt nog wel een aantal stappen doorlopen voordat je bij die dwangmaatregelen komt. En ik vind het dan wat te voorbarig als je als gemeenteraad, als het nou Westland of Den Haag is, om dan te zeggen, ja, sorry, maar wij gaan het niet uitvoeren zoals die nu ligt. Dat vind ik wat oneerlijk naar andere gemeenten die wel te kampen hebben met overlast. En ik vind het ook oneerlijk naar je kiezers, want je weet uiteindelijk, als je dit lang genoeg volhoudt, dat er dwangmaatregelen komen. Maar laten we nou gewoon eens van het goede uitgaan en in overleg gaan met anderen en zorgen dat we er dus gezamenlijk uitkomen. Want dat is het doel van de spreidingswet.
En deze oproep heeft duidelijk geen gehoor gekregen in de gemeenteraad.
Nou ja, er is een minderheid die tegen de motie heeft gestemd. Helaas hebben we de andere raadsfracties die in de meerderheid zitten niet kunnen overtuigen.
Ook burgemeester en wethouders zeiden, we gaan dit op deze manier gewoon uitvoeren.
Kijk, het college van BNW zal het moeten uitvoeren. Kijk, een wethouder is niet zomaar een wethouder. Hè. Die zal zich aan de wet moeten houden en die ook uitvoeren. Dus het college zal niets anders kunnen dan in gesprek moeten gaan binnen de provincie met andere gemeenten over de opgave. Het enige wat er ook gebeurd is vanuit het college, is dat er een attendering richting de ministerraad en de Tweede Kamer is gebeurd, dat deze motie is aangenomen in de Westlandse gemeenteraad. Dat moet van de motie. Maar volgens mij is het verder nu de taak van het college, en dat verwacht ik ook van het Westlandse college, dat zij in gesprek gaan over die taakstelling.
Duidelijk. Bran, ik wil het toch, voordat we dus echt een beetje naar jullie passie en jullie positie en ook voor organisaties gaan, wil ik het eerst even met jou hebben over die Haagse jongerenambassadeurs. Er was in Den Haag een hele tijd een Haagse jongerenambassadeurs. Dat was een soort van organisatie, een soort van jongerenraad. Ze schreven adviezen en zorgden ook voor dat jongeren betrokken werden bij de Haagse politiek. Waar zijn die verdwenen? Waar zijn die gebleven?
Oh, die zijn er nog wel. Wat is verdwenen is het initiatief tot het opzetten van een jongerenraad voor de provincie Zuid-Holland. Mm-hmm. Maar de Haagse jongerenambassadeurs zijn springlevend.
Uitstekend. Nou, goed om te weten. Wat kunnen we eigenlijk dus doen met die jongerenvertegenwoordiging? Kevin en Baran zijn hier dus aangeschoven vanavond. Jongens, ik wil het toch eerst even met jullie gaan hebben over waar zijn jullie begonnen? Want jij zit inmiddels, Baran, bij de Nationale Jeugdraad als bestuurslid. Kevin is natuurlijk voorzitter van het CDA. Waar zijn jullie begonnen? Hoe is dit allemaal zo gekomen dat jullie hier voor hard zijn gaan maken? En ik bedoel, ik neem aan dat je inmiddels ook wel wat slapeloze nachten hebt, Kevin, met onder andere wat er allemaal natuurlijk in de gemeente Westland gebeurt. En op dit moment met alle verkiezingen, et cetera, waar ook de jongere partijen ook...
Ik slaap nog steeds goed.
Oké, gelukkig. Nou, heel fijn. Maar hoe zijn jullie begonnen? En waar is die passie voor jongerenbelangenbehartiging uitgekomen?
Ja, goede vraag. Ik ben stiekem een enorme nerd.
Aren't we all?
Stiekem wel, ja. Als je hier praat, dan ben je volgens mij een enorme nerd. Vroeger vond ik het heel leuk om te lezen over revoluties. En alhoewel ik niet altijd denk dat ze goed werken... Is er toch wel iets heel interessants te observeren in al die revoluties. En dat is dat jongeren daar een enorm onderdeel in spelen. Of dat gaat over de Franse revolutie of de Iraanse revolutie. Jongeren die zijn altijd aan het kijken naar wat willen we in de toekomst. Hoe ziet onze toekomst eruit? Want dat is het enige wat we hebben. Namelijk het verbeteren van onze eigen toekomst. Ik denk daarbij is het wel belangrijk om respect te hebben voor wat hiervoor is gekomen. Ouderen en mensen die ook hebben opgebouwd waar wij niet in leven. Maar het lijkt soms alsof de stem van jongeren in die toekomst niet even zwaar wordt meegewogen als die van toch wel bestuurders of mensen die al langer rondlopen in het wereldje van de besluitvorming. Dat is iets dat mij heel erg frustreerde. Ik zag dat er van alles en nog wat werd gezegd over jongeren en van alles en nog wat werd bepaald over de toekomst, maar dat zonder jongeren. En het wantrouwen onder jongeren in de politiek is op een historisch dieptepunt. Je merkt dat jongeren minder zijn gaan stemmen deze verkiezingen dan vorige verkiezingen. En je merkt dat jongeren meer zijn gaan stemmen op populistische partijen. En voor mij is het heel duidelijk. Er moet meer respect zijn voor de stemmen van jongeren. En niet omdat jongeren op zich heel fijn dat je dat respecteert. Maar jongeren hebben ook gewoon een heel nuttige inbreng. Ons perspectief is anders, het is nieuwer. We hebben vaak ook gewoon hele nieuwe kennis die we meenemen uit school, studie. Of gewoon echt vanuit onze eigen ervaringsdeskundigheid. Dus wat maak je mee op straat? Wat zijn de problemen die je wijk ziet? We missen eigenlijk een soort ombudspolitiek in Nederland. En dat is iets wat mij heel erg heeft gedreven. Die stem van toch wel een relatief ongehoorde groep naar de politiek brengen. Dat kan je bij de Nationale Jeugdraad heel goed doen. Kan je ook heel goed doen bij de Haagse jongerenambassadeurs.
En bij het CDA, ja.
En bij het CDA.
En bij alle andere jongerenpolitieke organisaties of gewoon jongerenraden.
Ja.
Nee, goed om te horen. Hoe is dat bij jou begonnen, Kevin?
Ja, ik denk dat ieders politieke betrokkenheid begint op een gegeven moment bij een gevoel van onrechtvaardigheid. En bij mij had ik dat in mijn tienerjaren. Toen had je die COP-conferentie voor klimaatverandering om dat tegen te gaan in Parijs. Dat was historisch, want dat was de eerste keer dat we met elkaar afspraken maakten over de doelstellingen om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. En ook om die 1,5 graden te waarborgen. En dat vond ik zo'n mooie opgave. Maar ik zag tegelijkertijd daar ook veel polarisatie over, want het is een enorme transitie die je moet maken. Daarna volgde al heel snel die terreurdreigingen. Dat was ook heel erg 2015, 16, 17. Je had toen ook heel erg veel populistische partijen die opkwamen. Marine Le Pen in Frankrijk, Trump in de Verenigde Staten, het Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk. Ik denk dat mij dat heel erg heeft gevormd om politiek actief te zijn. Je wil daar dan iets mee doen. Ja, en uiteindelijk is dat gekanaliseerd. Eerst toen ik op de middelbare school zat bij de leerlingenraad. Je begint toch altijd op het kleinste niveau en je wil gewoon iets moois doen voor je leerlingen in dat geval. Ja, dat werd op een gegeven moment de Jongerenraad Westland. Dus toen kwam ik op voor de jongeren in Westland. Ja, en zo is dat eigenlijk langzaamaan doorgerold naar het CDA in Zuid-Holland. Ja, en nu op landelijk niveau. En dat is wel heel mooi eigenlijk om te zien dat je eigenlijk steeds een plekje hoger komt, zeg maar, als het gaat om schaalniveau. Maar dat je toch eigenlijk dezelfde problemen blijft hanteren. Want het mechanisme is hetzelfde. Een onderbelichte groep met noden die niet altijd gehoord worden door de mensen die de beslissingen maken. En je wil zorgen, als het nou in de leerlingenraad is, jongerenraad, of op een landelijk niveau in de CDA, dat die noden, dat die behoefte eigenlijk bij de beslistafel komt, om te zorgen dat ook de juiste beslissingen voor de volgende generatie genomen worden.
Ja. Ja, zometeen gaan we een klein beetje ook kijken naar wat jullie organisatie nou precies doen en op welke manier je dat doet. Maar wat is volgens jullie het basisingrediënt voor een goede jongerenlobby? Jullie zijn natuurlijk ook wel een beetje experts op dat gebied. Ja, jongerenlobby, dat kan er heel anders uitzien dan de traditionele lobby. De traditionele lobby is natuurlijk, iedereen kent elkaars WhatsAppjes. Je loopt de deuren plat in de Tweede Kamer. Hoe ziet die jongerenlobby eruit? En wat is daar echt unieke ingrediënten van?
Nou ja, ik denk misschien... We hebben heel veel organisaties. Maar ik zie ook wel in onze generatie dat heel veel mensen zich niet per se vast willen binden aan een organisatie. Dat was vroeger misschien wel anders. Wat ik heel erg zie is dat deze generatie ook heel erg centreert of bezig is met bepaalde issues. Als dat hen aangaat, dan heb je een enorme mobilisatiekracht. Goed voorbeeld daarvan is toen het leenstelsel werd ingevoerd. Ik denk dat we 7-8 jaar lang constante leenstelselprotesten hebben gehad en daarna compensatieprotesten hebben gehad. He, echt op issue gericht, los van de organisaties. Uiteraard enorm veel jongere organisaties, zoals Landelijke Studentenvakbond, politieke jongere organisaties. Nou, alles was aangesloten. Ja, dat heeft een enorme weerslag gehad op het beleid. Dat uiteindelijk heeft geleid tot de terugkeer van de basisbeurs. En misschien een iets wat karige compensatie. Maar goed, daar moeten we nog aan werken. Ja. Maar ik denk wel dat waar het anders is dan bij anderen, is dat deze generatie zich dus niet per se aan organisaties bindt, maar echt op issues gericht is en dan ook elkaar weten vinden om op bepaalde manieren dat issue op de agenda te zetten.
Dat is ook iets wat je in ieder geval bij grote lobbyende organisaties ziet. Is dat inderdaad grote ledenaantallen afnemen. Denk bijvoorbeeld aan de vakbonden, et cetera. Ja. Maar dat dit soort initiatieven vooral onder jongeren in één keer heel erg op kunnen komen op een bepaald thema. Ja. Baran, hoe doen jullie dat bij de NJR? Hebben jullie een andere manier van lobbyen of van in ieder geval zorgen dat jullie als organisatie zichtbaar zijn ook voor bepaalde thema's?
Ja. Sowieso het hele lobbyen en activisme onder jongeren. Ik zou niet zeggen dat het is afgenomen, maar het heeft gewoon een hele andere aard aangenomen. Dus waarbij vroeger mensen een burgerplicht hadden om te stemmen, is dat bij onze generatie veel minder. Wij delen sneller een post, plaatsen een comment, delen van allerlei content over allerlei onderwerpen die we relevant vinden. En het is allemaal heel dichtbij. Het is in principe activisme in je broekzak. Het zit allemaal in je telefoon. En ik denk dat dat ook de kracht is waar je jongerenlobby zit. Er zitten ook heel veel negatieve punten aan. Veel jonge organisaties wisselen ieder jaar. Dus veel kennis gaat weg, netwerk gaat weg. We hebben in die zin echt niet een soort old boys network waar we van kunnen profiteren. Waar de meeste lobbyisten wel van kunnen profiteren. Wij hebben gewoon onze goede wil, goede ideeën en wat hoop. En dan hoop je ook gewoon heel ver te komen. Bij NJR is dat ook iets wat ons allemaal drijft. Het is echt onze passie. Het is gewoon risico nemen. Het is gewoon proberen projecten op te zetten die ertoe doen. En dat faalt soms. En soms gaat dat goed. Wij doen bij NJR zijn we eigenlijk dus projecten aan het opzetten die ervoor zorgen dat die stem van jongeren veel beter kunnen horen. En ook veel meer kracht kunnen bieden. Ik hoop dat we dat blijven doen. Want in alle eerlijkheid, jonge organisaties zijn echt niet altijd zo goed in het horen van de belangen van jongeren. Zeker ongehoorde groepen die in een buurthuis zitten, in een jeugdzorginstelling. Of gewoon echt niks geven aan politiek, omdat het op zo'n afstand staat.
Ja.
Je wilt liever je vaders kapperszaak helpen. Omdat het gewoon veel meer voor jou doet dan de politiek, waar je eigenlijk bijna nooit effecten van voelt.
En daar hebben we een opdracht. Hè? Want je ziet ook bij de samenstelling van het ledenbestand van veel politieke jongerenorganisaties. Ik weet niet zo goed hoe dat voor jullie organisatie geldt. Maar je ziet in ieder geval bij de PO's veel HBO en universitair geschoolde mensen.
Ja.
En niets tegen die mensen, maar je hebt toch wel een blinde vlek voor de mensen die op het MBO zitten.
Ja.
En daar zijn toch ook weer hele verschillende belangen die je daar op ziet komen. Dus ook dat blijft een opdracht. En ik weet in ieder geval dat wij er heel erg van bewust zijn en erop proberen in te zetten. Maar je ziet ook wel dat het lastig is om leden te trekken in doelgroepen die zich dus niet altijd gehoord voelen door de politiek. En dus ook tot een zekere afstand daarvan staan en ook niet te veel ermee te maken willen hebben. En dat vind ik nog wel eens de uitdaging van ons als organisaties.
En zie je daarin ook bijvoorbeeld de rol van social media om die jongeren die minder gehoord worden of in ieder geval doelgroepen in de samenleving die minder gehoord worden, ook die beter te bereiken?
Nou ja, ik denk, jongeren zijn natuurlijk geen object die je bereikt of niet. Je hebt vertrouwen en je gaat goed om met dat vertrouwen. En social media is een plek om vertrouwen op te bouwen. Ik denk dat als je de meningen en de prioriteiten van jongeren reflecteert in wat je sociaal digitaal doet, dan ga je ook meer aandacht pakken. En met die aandacht kan je hen ook weer helpen hun stem te uiten. Dus ja, in die zin zitten daar echt heel veel kansen. Echt heel veel. Maar het is ons nog niet gelukt om jongeren goed genoeg te organiseren. En dat is überhaupt, het organiseren van burgerschap is ook heel moeilijk.
Ja.
Überhaupt, er zijn zoveel mensen wiens stem niet wordt gehoord. Of het gaat over ouderen, of het gaat over mensen die moeite hebben met lezen, mensen met ADHD. Er zijn zoveel groeperingen of demografische groepen die ongehoord zijn. Jongeren zijn daar één van. En we moeten gewoon een oplossing vinden. Hoe kunnen we die groepen veel meer gehoor geven in de politiek? En dat begint ook een beetje bij de politiek, niet alleen bij de jongeren. Een hand komt van beide kanten.